Gemeente, ik wil met u het woord van de Heere openen, wel in 1 Korinthe 10, de eerste 13 versen. En daar schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe het volgende. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren. En dat zij alle door de zee zijn gegaan. En alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. Dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals ook zij daarna verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars. Zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken. En zij stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven. Zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag viel er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben, door de slangen zijn omgekomen. En moor niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en zijn omgekomen door de verderver. Deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn geschreven als waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Lezen wij zondag 52, de eerste vraag. Ik was eigenlijk van plan de laatste zondag van de catechismus in één keer te bepreken, maar daar staat zoveel in, wat ook zo mooi past rondom het avondmaal, dat ik besloten heb die maar rondom het avondmaal te behandelen. Vanmorgen de eerste vraag van zondag 52. Dat is vraag 127. En er wordt de vraag gesteld, wat is de zesde bede? Antwoord, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik staande kunnen blijven. En omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel en de wereld ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van uw Heilige Geest overeind houden en sterken, dat wij in deze geestelijke strijd niet zouden bezwijken. Maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. En ik lees deze vraag ook uit het boekje voor de kinderen. Er wordt de vraag gesteld, wat is het zesde gebed? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Waar bidden we om met deze woorden? Heren, wilt u ons helpen om te strijden tegen de vijanden? Tegen welke vijanden? Nou, tegen de duivel, de zonde in de wereld en de zonde in onszelf. Kunnen we het winnen van deze vijanden? Nee, zij zijn veel sterker. Dus verliezen we het? Toch niet, want de Heere helpt ons om het van ze te winnen. Tot zover. Gemeente, als thema boven de preek, de strijd van een christen. Als eerste, ken je eigen zwakheid. Roep hulp van bovenin. Als tweede, ken je vijanden. En als derde, bied krachtig weerstand. Ja, hoe ziet het leven van het geloof eruit? Als volgende week de nodiging uitgaat om aan het avondmaal te komen. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Wat voor soort mensen mogen er dan komen? Hoe ziet het leven eruit van iemand die aan het avondmaal komen mag? Leven van het geloof, hoe ziet dat eruit? En ik ga het vanmorgen ook aan de kinderen vragen. En kinderen, als ik jullie zou vragen om een tekening te maken van het leven met de Heer, wat zou je dan tekenen? Als je moest tekenen hoe het leven met de Heer eruit ziet, wat zou je dan tekenen? Je zou een pelgrim kunnen tekenen. Een pelgrim, dat is iemand die op reis is naar de hemel. Hij moet een lange weg afleggen. Een weg die soms moeilijk is. Maar hij is op reis naar een mooie eindbestemming. Hij is op weg naar de hemel om daar bij de Here te zijn. En die mooie eindbestemming is die moeilijke reis waard. En als je zo'n pelgrim tekent, nou dan kun je hem tekenen met kleren die vies en versleten zijn. Want de reis is zwaar. En er staat zweet op zijn voorhoofd. En zijn gezicht ziet er moe uit. Want de weg die hij moet gaan is lang en moeilijk. En als je zou willen tekenen hoe het leven met de Here eruit ziet, dan zou je een pelgrim kunnen tekenen. Je zou ook een hardloper kunnen tekenen. En dat is ook een beeld wat de Bijbel gebruikt voor het leven met de Here. En als je zo'n hardloper tekent, nou teken hem dan maar met een gezicht wat heel geconcentreerd kijkt. En met voeten die heel hard aan het rennen zijn. Met zweet op zijn voorhoofd. Zodat je kunt zien dat hij zijn uiterste best doet om zo hard mogelijk te gaan. En zijn ogen? Nou, zijn ogen kijken naar de eindstreep. Naar de finish. Daar wil hij naartoe. Daar geeft hij al zijn krachten voor om daar te komen. Hij zou ook een hardloper kunnen tekenen. Als je wilt tekenen hoe het leven met de Here eruit ziet. En je zou ook een soldaat kunnen tekenen. Ook dat is een Bijbels beeld. Een soldaat met een helm op zijn hoofd om zijn hoofd te beschermen. En met een harnas om zijn lichaam te beschermen. En met een zwaard in zijn hand zodat hij zich kan verdedigen als hij aangevallen wordt door zijn vijanden. Een soldaat die klaar staat om te vechten. En dat is ook een beeld van hoe het leven met de Here eruit ziet. Een pelgrim, een hardloper, een soldaat. Allemaal beelden die de Bijbel ons geeft om het leven met de Here te beschrijven. Heel verschillende beelden. Maar toch hebben al die beelden één overeenkomst. Al die beelden ze laten zien dat het leven met de Here strijd kost. Een pelgrim die moet een lange, moeilijke weg afleggen. En de hardloper die moet al zijn krachten geven om de tegenstander voor te blijven. Om als eerste de eindstreep te halen. En een soldaat die moet alert zijn. Die moet klaarstaan om het gevecht met zijn vijand aan te gaan. Als de Heer Jezus ons leert bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan is dat het eerste wat hij ons leren wil. Dat het leven met hem strijd kost. Een pelgrim op weg naar de hemel krijgt te maken met verleidingen. Die proberen hem van zijn weg naar de hemel af te brengen. En de hardloper krijgt te maken met verleidingen. Die proberen zijn aandacht af te leiden. Zodat hij zijn concentratie kwijtraakt. En de finish niet haalt. En de soldaat die krijgt te maken met vijanden die hem aanvallen. Die proberen hem van het leven te beroven. Vijanden waar hij tegen hij strijden moet. Leven met de Here is soms een strijd. Het is goed om daar in een week van voorbereiding een streep onder te zetten. En leven met de Here, dat is niet iets wat vanzelf gaat. Leven met de Here kost strijd. En soms hoor je dat mensen dat zeggen. Als de Here in je hart werkt, dan gaat alles vanzelf. En soms is dat ook zo. En soms ben je zo vol van de Here dat het leven met hem als vanzelf gaat. Ja, maar dat is een uitzondering. Dat is niet altijd zo. De gewone situatie is dat het leven met de Here niet vanzelf gaat. Maar moeite kost en strijd. Dus als je vanmorgen van jezelf moet zeggen dat het bij jou niet vanzelf gaat. Als je het leven met de Here soms moeilijk vindt om vol te houden. Dan is dat dus geen reden om te concluderen dat je geloof niet echt is. En dat je dus maar niet aan het avondmaal moet gaan. Maar dan heb je alleen maar ontdekt dat wat de Bijbel zegt waar is. Namelijk dat het leven met de Here een strijd is. Het leven met de Here gaat niet vanzelf. Dat is een strijd. Het is goed als je met de Here wil leven om dat steeds voor ogen te houden. Een soldaat die op het slagveld is en die doet alsof er geen oorlog is, ja, die zal waarschijnlijk snel sneuvelen. Zo'n soldaat is er helemaal niet op voorbereid dat de vijand komt. De eerste vijand die hem tegenkomt maakt dat hij al onderuit gaat. Omdat hij er totaal geen rekening mee hield dat hij aangevallen zou kunnen worden. Een soldaat die niet beseft dat het oorlog is, is niet voorbereid op een aanval. Die zal het niet lang volhouden. En zo is het ook in het leven met de Heere. Als je denkt dat het leven met de Heere vanzelf gaat, dat je geen strijd hoeft te voeren, dan is de kans groot dat bij de eerste de beste aanval van de Satan je onderuit gaat. En dus de eerste vraag die we vanmorgen aan onszelf moeten stellen is de vraag: hou ik er rekening mee dat het oorlog is? Hou ik er rekening mee dat ik alles moet doen wat ik kan om staande te blijven? Omdat er een vijand is die probeert mij uit de hemel weg te houden. En als die dat niet kan doen, omdat je de Heer al mag kennen en je toekomst op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde al zeker is, dan zal die er alles aan doen om de hemel uit je hart te houden. Om je weg te houden bij de Heer en je weg te houden bij de vreugde die er ligt in het leven met hem. En stel jezelf vanmorgen eens de vraag: hou ik daar rekening mee? Hou ik er rekening mee dat er een gevecht gaande is om mijn ziel? Nou, een goede soldaat beseft niet alleen dat hem strijd wacht. Een goede soldaat kent ook zijn sterke en zijn zwakke punten. Kijk, een soldaat die in een tank zit, die hoeft veel minder bang te zijn voor aanvallen dan een soldaat die te voet over het strijdveld heen moet trekken, waar de vijand actief is. Nou, als je dat geestelijk zou moeten zeggen, hoe is dan geestelijk gezien onze strijd? Trekken we door het strijdveld met een tank? Of zijn we als zo'n soldaat die te voet gaat? Als je je op je in laat werken wat de catechismus zegt, dan is het beeld wat daar getekend wordt het beeld wat het meeste lijkt over een soldaat die te voet over het zwak slagveld trekt. Een soldaat die kwetsbaar is, die zwak is. En wij zijn, zo zegt onze catechismus, wij zijn van onszelf zo zwak dat wij niet een ogenblik tegen de aanvallen van onze vijanden bestand zijn. Als wij aangevallen worden, als er een verleiding tot zonde is, of als er een twijfel gezaaid wordt in ons hart door de Satan, dan zegt de catechismus, dan ben ik zo zwak dat ik uit mezelf, of je dat? Dat ik in mezelf zo kwetsbaar ben. Dat ik in mijn eigen kracht niet kan blijven staan als verleiding komen. Of denk je vanmorgen dat het wel meevalt? Kijk, als je denkt dat het wel meevalt, dat je wel staande blijft als Satan komt met zijn aanvallen, en dan lijk je op een soldaat die te voet door het oorlogsveld loopt en die zich gedraagt alsof hij in een tank zit. Alsof niemand hem wat kan maken. De eerste vijand die hem ziet, kan hem met een eenvoudige kogel al neerschieten. Nou, als je denkt dat je niet vatbaar bent voor verleidingen, als je denkt dat jij het wel kunt in het leven met de Heer, en dat jij nooit zoiets zou doen als de zonde die je anderen ziet doen, dan maak je het de duivel wel heel gemakkelijk. De kans is groot dat je bij de minste aanval van hem al onderuit gaat. En daarom leert de Heer Jezus ons om te bidden: leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. En zoals een kwetsbare soldaat op de grond soms ondersteuning vanuit de lucht krijgt, zodat hij veilig zijn doel kan bereiken. Zo leert de Heer Jezus ons om hulp van boven in te roepen. Want alleen met zijn hulp kan ik, zwakke strijder, veilig aankomen in het hemelse Jeruzalem. Bidden: leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Dat begint met de erkenning dat ik zwak ben en dat ik hulp nodig heb om met de Heere te leven. Zonder de hulp van de Heere kan ik het niet. Zonder zijn hulp hou ik het niet vol. Zonder zijn hulp struikel ik en val ik. Dan val ik voor de zonde, dan val ik voor de twijfels, dan val ik voor slechte gedachten over God. Zonder zijn hulp komt er niets terecht van mijn leven met hem. Ik heb het gebed nodig: leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. En als ik dat gebed bid, dan zeg ik daarmee ook iets over de Heere. Want als ik mijn afhankelijkheid van de Heere beleid, beleid ik daarmee ook hoe groot ik denk over hem. Want als ik in mijn kracht niet staande kan blijven als ik aangevallen word, dan geloof ik dat ik het in Gods kracht wel kan. En met hem aan mijn zij, als hij mij ondersteunt en mij kracht geeft, als hij voor mij strijdt, dan zal het gaan. Met hem aan mijn zij kan ik elke aanval weerstaan en staande blijven. Dus het gebed leidt mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Het is aan de ene kant een gebed waarmee ik beleid dat ik de Heere nodig heb om het leven met hem vol te houden. Maar het is tegelijkertijd ook een gebed waarin ik uitspreek dat ik verwacht dat ik het met hem en met zijn hulp zou kunnen. En dat brengt ons bij ons tweede punt. Ken je vijanden? Een goede soldaat beseft niet alleen dat het oorlog is. En die beseft niet alleen zijn eigen zwakheid. Zodat hij hulp inroept als het nodig is. Een goede soldaat kent ook zijn vijanden. Als je weet wie je vijanden zijn. Als je weet wat hun doel is. Dan kun je je voorbereiden op hun aanvallen. En nu heb je, zo zegt de catechismus, nu heb je als christen 3 vijanden. De eerste vijand waarmee je te maken kunt krijgen is de duivel. De duivel is een gevallen engel. Sinds hij uit de hemel gevallen is, probeert hij om zoveel mogelijk mensen uit de hemel weg te houden. En ze mee te slepen naar zijn gebied, naar de buitenste duisternis. Satan, hij weet het. Ik ben niet meer te redden. Ik ga voor eeuwig verloren. En uit haat tegen God probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te sleuren, zodat ze niet God zullen dienen, maar hem zullen dienen. Dat is de eerste vijand waarmee je te maken kunt krijgen. De duivel die je weg wil houden bij God. Die je mee wil slepen het verderf in. De tweede vijand waar je mee te maken kunt krijgen is de wereld. En de wereld, je zou kunnen zeggen dat is een verzamelbegrip. En daarmee wordt alles bedoeld wat je zo mooi of zo belangrijk vindt, dat het voor jou belangrijker is dan God. En alles wat voor jou meer tijd mag kosten en meer aandacht mag kosten of meer geld mag kosten dan God, nou dat is wat er met de wereld bedoeld wordt. En de derde vijand waar je mee te maken krijgt is je eigen vlees, je eigen ik. Het kwaad wat jou bij God vandaan probeert te trekken. Dat komt niet alleen van buiten, het zit ook in je. In je hart zit een verrader die de kant van de vijand kiest. Die de kant van de duivel kiest. Die tegen God kiest. Die probeert mij zonder God te laten leven. En soms zie je dat in dat je liever je eigen hart volgt. En dan vind je wat ik fijn vind veel belangrijker dan wat God fijn vindt. En wat ik wil is dan veel belangrijker als wat God wil. En wat ik denk, dat is dan veel belangrijker als wat God in zijn woord zegt. En mijn eigen ik die de plek van God inneemt. Als het hoogste in mijn leven. En soms zie je het ook in dat je verlangt naar iets verkeerd. En soms doe je niet alleen zonde omdat je daar extern toe verleid wordt. Soms doe ik gewoon zonde omdat ik dat wil. Omdat mijn ik naar de zonde verlangt en uit zichzelf naar de zonde op zoek gaat. In mij zit iets wat trekt naar het kwaad, wat mij weghoudt bij God. En als ik daaraan toegeef, ga ik voor eeuwig verloren. Niet alleen de duivel probeert mij weg te houden bij God. Niet alleen de wereld om mij heen probeert allemaal dingen aan te bieden die ik in plaats van God kan stellen. Maar in mij zit iets wat mij bij God weghaalt en mij het verkeerde wil laten doen. De catechismus, hij noemt het doodsvijanden. Ja, als je voor hen valt, dan kost je dat je leven. Die vijanden zijn erop uit om jou de eeuwige dood in te storten. Ja, dat is hun doel. Ja, alle drie de vijanden waar je mee te maken krijgt als je met de Heere wil leven, ze zijn erop uit om jou weg te houden bij de Heere. Om jou mee te sleuren de eeuwige ondergang in. Dat is hun doel. En op wat voor manier ze hun doel bereiken, dat maakt niet uit. Als ze je maar bij de Heere vandaan kunnen houden. Bij de een spelen ze in op de behoefte om erbij te horen. En je wilt erbij horen bij je vriendengroep. Dus doe je mee. Ook als er dingen gedaan worden waarvan je weet dat de Heere die niet goed vindt. Naar dat ene feest. Te veel drinken. Foute grappen. Bepaald taalgebruik. De duivel fluistert je in. Je wilt toch niet buiten de groep vallen. En de wereld die houdt je voor. Dit is toch een mooi leven. Dit is toch genieten. En je eigen ik vindt het mooi. Ja, dit wil ik. Bij de ander zit zijn zwakke plek op het gebied van seksualiteit. De duivel fluistert je seksuele begeerte in. De wereld die met een paar klikken je slaapkamer inhaalt, laat je zien wat er op dat gebied allemaal aan moois, tussen aanhalingstekens, te verkrijgen is. En je eigen ik wil het, die verlangt ernaar. En ook al zit je daarna vaak met een kater en voel je je leeg en vies, de volgende keer ben je weer net zo vatbaar voor als nu. Bij een ander probeert hij door iets van hier beneden voor ogen te stellen. Je huis verbouwen bijvoorbeeld. Daar is op zich niks mis mee. Maar als je aan het Bijbel lezen bent, of naar de preek aan het luisteren bent, dan fluistert de duivel je in, oh ja, en dit kun je ook nog doen voor je huis. En dat moet je niet vergeten. En de wereld schildert je voor hoe mooi alles is. Hoe je je huis zo mooi mogelijk kunt maken. En het wordt in je gedachten als een klein paradijsje. En je eigen ik die wil dat wel. En al je tijd en energie en geld gaan in de verbouwing van je huis. Niet in het leven met de Heere. En als het je huis niet is, dan kan het iets anders zijn, zoals het kopen van een nieuwe auto. Of die vakantie die je aan het plannen bent. Of je werk wat je alles is. En als het je maar meer bezighoudt dan God. Of ze proberen het via ons karakter. Je hebt een succesje geboekt en de Satan fluistert je in, dat heb je toch best goed gedaan. En je eigen ik wil dat maar al te graag horen, dat je beter bent dan anderen. Hoogmoed. Of je hoort in de preek of je leest in de Bijbel dat de Heer iets van je vraagt. En de duivel fluistert je in. Je laat je toch niet iets zeggen door zo'n dominee. Je bepaalt toch notabene zelf wel wat jij vindt. Dat hoeft een ander toch niet voor jou te bepalen. Je eigen ik is het daar helemaal mee eens. Ik bepaal zelf wel wat ik vind. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We staan tegenover drie slimme vijanden die alles op alles zullen zetten om jou bij de Heere weg te halen. Hoe? Dat maakt ze niet uit. Als het je maar bij de Heere weggaat. En kijk vanmorgen maar bij jezelf. Op welke manier probeert hij jou bij de Heere weg te houden? En lukt het hem? We gaan naar ons derde punt, biedt krachtig weerstand. Ja, als het leven met de Heere een levenslange strijd is, en als ik sta tegenover drie machtige vijanden die veel sterker zijn dan ik ben, hoe blijf ik dan staande? Hoe kan ik dan ondanks dat toch dicht bij de Heere leven? Nou, onze catechismus wijst ons naar boven. In eigen kracht ga je die strijd niet winnen. In eigen kracht zijn we te zwak, dan gaan we bij de minste of geringste aanval al onderuit. We hebben hulp van boven nodig, de hulp van de Heere. We hebben het nodig om te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, helpt u mij, staat u mij bij, zonder uw hulp zal ik vallen. En ga ik bij u vandaan, helpt u mij Heere, geef mij uw Heilige Geest, dat die mij leidt, dat die mij kracht geeft. Laat hem de regie hebben in mijn hart. Niet mijn eigen ik. Hij wil toch, zo zegt de catechismus, wil mij toch door de kracht van uw Heilige Geest overeind houden en sterken. Dat ik in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden. En wij uiteindelijk volkomen de overhand zullen krijgen. En let er even op hoe de catechismus het zegt. En de catechismus zegt dus niet, nou bid maar om de Heilige Geest. Want als die in je hart woont, dan komt het wel goed. Als hij in je hart woont, dan ben je immuun voor de zonde en gaat het leven met de Heere vanzelf. Maar dat is niet wat er staat. De catechismus heeft het erover dat wij krachtig weerstand moeten bieden. En zelfs de overhand moeten krijgen en zonde moeten overwinnen. Dus leven met de Heere begint met de Heilige Geest. Die in ons hart komt wonen, die ons overeind houdt, die ons sterkt. Die ons bewaart om niet te bezwijken. Daar begint het mee. Maar daar is niet alles mee gezegd. En leven met de Heere, dat vraagt ook van ons wat. Wij moeten gesterkt door de Heilige Geest, zegt de catechismus, de strijd aangaan. En krachtig weerstand bieden tegen de duivel, tegen de wereld en tegen ons eigen ik. Als de duivel mij in gedachten influistert en mij weg wil houden bij de Heere, zodat ik ga twijfelen aan de goedheid van de Heere. Als de wereld mij iets moois voorstelt. Iets wat mooier zou moeten zijn dan de Heer en het leven met hem. Of als ik in mij voel dat iets in mij naar het verkeerde toetrekt. Dan zegt de catechismus, dan moet ik weerstand bieden. Dan moet ik daartegen strijden. Dan moet ik nee zeggen tegen die verleidingen in plaats van daaraan toegeven. Ik word opgeroepen om weerstand te bieden. Ja, zeg je maar hoe doe ik dat? Hoe blijf ik nou dicht bij de Here? Hoe blijf ik nu staan als de duivel probeert mij bij de Here vandaan te trekken? Nou, ik denk dat het belangrijkste het gebed is. Als je dicht bij de Here wil leven, als je een leven wil leiden wat hem toegewijd is, dan moeten we veel de omgang met de Here zoeken. En hoe meer je ziet op hem, hoe meer je onder de indruk raakt van wie hij is, hoe meer je geraakt wordt door zijn liefde en door zijn offer, en hoe meer je de rijkdom en de volheid ziet in hem, des te meer verliest de zonde en alles van deze wereld haar glans. En je zou het kunnen vergelijken met een vies briefje van 100 euro. En stel je voor, iemand komt naar jou toe met een vies, stinkend, smerig briefje van 100 euro. Wat hij uit het riool gevist heeft. En hij zegt tegen jou, wil je het hebben? Kijk, als je dan arm bent en je hebt geen geld, ja, dan zal dat briefje van 100 euro grote aantrekkingskracht op je hebben. Goed, hè, dat briefje van 100 euro, het is vies en het stinkt. En als je het aanpakt, krijg je vieze handen, ga je zelf ook stinken. Ja, je hebt wel 100 euro. En voor wie geen geld heeft, heeft die 100 euro een grote aantrekkingskracht. Ja, als je miljonair bent en je weet, op mijn bankrekening staat meer geld dan ik ooit in mijn leven opkrijg. Zou je dan dat briefje van 100 uit het riool aanpakken? Ik denk dat je zou denken, nou, laat maar. Ik heb miljoenen op mijn bankrekening staan. Ik heb die 100 euro niet nodig. Ik ga niet voor 100 euro mijn handen vies maken. Nou, zo is het ook in het leven met de Here. Als je niet wil vallen voor de zonde, of iets de plaats wil laten innemen die God heeft in je leven, kijk dan veel naar de rijkdom die er is in God. Kijk dan naar wie de Heer is. Hoe goed, hoe groot, hoe vol van liefde Hij is. Kijk dan naar het offer van Christus. Wat Hij voor je overgehad heeft om jou je zonde te vergeven. En kijk naar de heerlijke toekomst die Hij je geven zal. Als je leeft met Hem. En hoe meer je ziet welke rijkdom er ligt bij de Heer. Des te meer verliest alles wat daarmee concurreert zijn glans. En bij wie Hij is. Bij wat Hij geeft. Verbleekt alles wat de duivel en deze wereld je maar bieden kunnen. En daarom is het avondmaal ook zo belangrijk. Aan het avondmaal worden we even stilgezet bij wat er nu werkelijk toe doet. En dan mogen we even stilstaan en zien op de rijkdom die we in Christus ontvangen. Zijn liefde zo oneindig groot, dat hij iemand als mij aan zijn tafel wil ontvangen. En voor eeuwig met iemand als mij de eeuwigheid wil doorbrengen. Dat hij voor iemand als mij zijn leven wilde geven. Dat zien, dat biedt de beste bescherming. Tegen alles wat de duivel en de wereld ons maar bieden kan. Want niets is zo groot en zo rijk als wat hij mij geeft. En dat is het eerste middel om staande te blijven. De rijkdom zoeken in de omgang met de Here. En zien wat hij mij geeft. Het tweede middel om staande te blijven is de zonde te vermijden. Kijk, een goede soldaat zoekt het gevaar niet op. Een goede soldaat gaat niet voor de lol even in de buurt van het vijandige kamp lopen. Die loopt niet even door de poort van dat vijandige kamp naar binnen om eens te kijken hoe het daar is. Een goede soldaat die blijft op veilige afstand van de vijand. Die blijft uit de buurt van de vijand wanneer dat mogelijk is. Waarom zou je het gevaar opzoeken? Zo is het ook in het leven met de Here. Waarom zou je het gevaar opzoeken? Waarom zou je komen op plaatsen waar je weet dat de verleiding is om zonde te doen? Waarom zou je omgaan met mensen waarvan je weet dat ze een verkeerde invloed op je hebben? Of die je verleiden om zonde te doen? Of die je afhouden van de Here? Zoek niet nodeloos het gevaar op. Maar hou afstand van mensen en plaatsen die je bij de Here vandaan houden. En die je verleiden tot zonde. En natuurlijk, dan weet ik ook wel, soms kan dat niet. Als je in de bouw werkt, dan kan het zijn dat daar muziek aan staat waar de zonde verheerlijkt wordt. En dan kan het zijn dat in de kantine posters hangen waar je als christen niet naar kijken wil. En als dat je werk is, ja, dan kun je er niet omheen. En dan zul je daartegen moeten strijden. Strijd om niet met die muziek mee te zingen, mee te neurien. Strijd om niet naar die posters te kijken. En dat geldt ook in andere soorten werk. Als je werkt in een omgeving waar geld heel belangrijk is. En dan zul je moeten strijden tegen de verleiding om geld in jouw leven niet belangrijk te laten worden. En als je werkt in een omgeving waar status heel belangrijk is. Of waar uiterlijk alles is. Of waar in wat je bereikt hebt heel erg meetelt. En dan moet je strijden om daar niet aan mee te doen. En als je familie hebt die niks met de Heer heeft. Of dat nu is omdat ze niet geloven. Of omdat voor hen christen zijn niet betekent dat je echt een persoonlijke omgang met de Heer hebt. En dan zul je moeten strijden tegen dat geleven zonder de Heer wat zij uitdragen. Om dat niet gewoon te gaan vinden. Om daarin niet met hen mee te praten. Soms ontkom je er als soldaat van Christus niet aan om vijandig gebied in te gaan. En dat vraagt voorzichtigheid. Dat vraagt waakzaamheid. Maar laten we als soldaat in Christus dienst het gevaar niet nodeloos opzoeken. Als Christus ons lief is, waarom zouden we dan onze relatie met hem op het spel zetten? Plaatsen en mensen en dingen vermijden die het slechte in je naar boven halen. Die je verleiden tot zonde. Of die je op een andere manier bij de Heere vandaan proberen te houden. Dat is het tweede middel om de strijd te voeren. En gebruik deze week van voorbereiding maar eens om daarop te reflecteren. Doe ik dat? Ben ik een wijs soldaat die voldoende afstand houdt tot de vijand? En als derde, maak duidelijke afspraken met jezelf. En de Puritijnen die deden dat heel concreet. En die namen regelmatig de tijd om terug te kijken op hun leven. En dan te kijken naar welke zwakke plekken er zijn in hun leven met de Heer. En als ze die zwakke plekken onderzocht hadden, dan schreven ze ze op. Dit, voor die zonde ben ik gevallen en voor die verleiding ben ik kwetsbaar en voor die. En vervolgens schreven ze hun resolutions, hun voornemens. En dan schreven ze op, als de verleiding tot deze zonde komt, dan zal ik dit doen. Zodat ik niet voor die zonde val. En als deze verleiding komt, waar ik pas nog voor gevallen ben, dan zal ik dit doen. Zodat ik de volgende keer niet voor die zonde val. En ik denk dat het een heel nuttige oefening is. En jezelf eens de vraag stellen, voor welke zonde ben ik eigenlijk vatbaar? Welke dingen zijn er in mijn leven die mij gemakkelijk bij de Heer vandaan trekken? Bijvoorbeeld in deze week van voorbereiding. Welke dingen zouden mij deze week kunnen afhouden van een goede voorbereiding? Gewoon eens opschrijven. En daarnaast opschrijven wat je gaat doen. Om te zorgen dat ze je niet belemmeren zullen om een goede voorbereiding te houden. Ik ga afronden. Volgende week zal als de Heer het geeft het avondmaal gevierd worden. En dan komt Christus heel dichtbij. Dan wil hij ons sterken in het leven met hem. We hebben vanmorgen gehoord dat de vijanden daar niet blij mee zijn. Hun missie is om jou zoveel mogelijk bij de Heere vandaan te houden. Dus als hij van deze week komt om je aan te vallen, schrik dan niet te erg. Als hij komt met twijfels, als hij komt met verleidingen, als hij komt met drukte, als hij komt met... Schrik dan niet te erg, maar wees voorbereid. En begin die voorbereiding met het gebed. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Een gebed of de Heere mij wil bewaren voor de aanvallen van de duivel. Of hij mij wil helpen om de strijd te voeren tegen alles wat mij bij de Heere vandaan kan houden. Om zo volgende week met hem aan de tafel te zitten. Niet omdat ik zo goed ben. Niet omdat wij de duivel zo goed bestreden hebben en de zonde geen plaats gegeven hebben. Maar om daar te gedenken wat Christus voor ons gedaan heeft. Kom aan het avondmaal eens komen als een zondaar. Om met al mijn falen, met al mijn tekorten in het leven met de Heer. Aan zijn tafel te gedenken wie hij, wie Christus is. Een zaligmaker die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Die alles voor mij gedaan heeft om mij zalig te maken. We komen aan het avondmaal tot hem. Die de strijd voor ons gestreden heeft. En die overwonnen heeft. Hij werd tot zonde verleid. Hij gaf er niet aan toe. Hij werd met twijfels bestookt. Maar hij bleef vertrouwen op zijn vader. Aan hem is getrokken om hem van de omgang met zijn vader af te houden. Hij bleef zijn vader trouw. Dat wat wij niet kunnen, dat heeft hij gedaan. Wij komen aan het avondmaal om te gedenken wie hij is. Zijn volmaakte leven, wat mijn onvolmaakte leven goed maakt. Zijn verzoenend sterven, waarmee al mijn schuld en al mijn vallen in de zonde wordt weggenomen en betaald. Aan zijn tafel zijn vermoeide, falende strijders welkom. Om van hem nieuwe kracht te ontvangen, om door hem gesterkt te worden. Dan mogen we zien op hem die de vijand verslagen heeft en die de overwinning behaald heeft. Dan mogen we zien op hem, de jou die het van hem verwacht, door het strijdperk van dit leven heen, de eeuwige heerlijkheid zal geven. Een eeuwige overwinning door hem behaald. Amen. Zing als antwoord op de preek uit Psalm 3, het vierde vers, een gebed om verlossing. Sta op, verlos mij, Heren. En dan eindigt het ermee: Gij, Heren, alleen gij zijt, de overwinnaar in de strijd, en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, het vierde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.